En ze willen met elkaar lezen uit 1 Korinthe 11, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar, en wat ik u beloofd heb in het heest gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid, wie God zoekt zal hem prijzen. Zo leef uw hart, door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22, vers 13. Samen lezen uit 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eet, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Tot zover. Zo de Heere vragen om een zegen. Heere, u bent de Almachtige, de Heilige, de Barmhartige, vriendelijke God en Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent het die ons hier vanavond bij elkaar gebracht hebt. En wij danken u daarvoor dat wij in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal zo een ogenblikje samen mogen komen en deze lezing vanavond, als u het geeft, ook mogen wijden aan de bezinning, aan de onderzoeking van onszelf, maar ook aan het opdiepen van de schatten die er opgetast liggen in uw woord. De rijkdom die er ligt in dat sacrament. En Heere, dan zegt het woord het al, het heilig avondmaal. En dan, als wij die woorden dan zo op ons in laten werken, ook die wij gelezen hebben, dat er ook een mogelijkheid is om onszelf een oordeel te eten en te drinken. Als er gesproken wordt over onwaardiglijk eten en drinken, o Heere, dan verschrompelen we alweer. Want dan, als we dan zien op onszelf, op onze zonden, op onze ongerechtigheden, op ons boze hart, op dat verzondigde leven, o Heere, wie zou dan vrijmoedigheid hebben om toe te gaan? Wie zou midden in de dood liggend durven opstaan en komen tot die disch geleid? Wie die u zoekt, maar die u niet vinden kan in zichzelf, wie zal komen tot dat heerlijke prijzen van uw grote naam, dan alleen als u zelf komt? Als u ons zelf trekt en leidt, als u ons vanavond inleidt door uw Heilige Geest, in de woorden en in de zaken. Heere, zou u dan alles weg willen nemen wat hinderen kan? Ik bid u, neem een kool van het altaar. Roer onze lippen aan, opdat wij vanavond niet zelf een verhindering zouden hoeven zijn voor uw woord. Verhinder door onze eigen slechtigheden. Verhinder door onze eigen vuilheden, Heere, dat we zonder uw vrijmoedige geest zouden moeten spreken. We bidden van u, zou u zelf willen komen vanavond, o Heilige Geest. Wilt u zelf de woorden in onze mond leggen? En wilt u zelf die woorden dan zomaar meedragen, de oren in van de hoorders, de harten in? Zou u zelf dat leven verwekkende werk voor het eerst, maar ook weer opnieuw willen schenken? Dat wie vanavond zomaar een uurtje mogen samenkomen, de tijd mogen vergeten en weg mogen zinken in het wonder van genade. Dat we het uit mogen roepen en wij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heer, er zijn ook kinderen vanavond gekomen, ook jonge kinderen. Wilt u ze ook nabij zijn? Mogen we vanavond zo spreken dat het voor de kinderen te begrijpen is? Maar veel meer, wilt u het zelf ook in die jonge kinderharten indragen? Dan weet u, Heer, hoe wij hier zitten. U weet wat we meegebracht hebben. Hoe ook deze week van voorbereiding voor ons is. Als wij al vaker aan het avondmaal geweest zijn, als we misschien er naar uitzien om voor het eerst te mogen aangaan, als we nog nooit geweest zijn en ook geen enkel verlangen kennen, o Heer, u weet alle gesteldheden van de ziel. Mag er dan vanavond voor ieder van ons een woord zijn. Een woord op uw tijd. Neem alles weg wat hinderen kan, Heer. Geeft u Aarons en Hurs. Mogen we samen biddend smeken, ook gedurig tijdens het spreken, om uw hulp. Om Jezus wil. Amen. in het Oude Testament waren er veel dingen zichtbaar. In de tabernakel, in de tempel, in de openbaringen van God was er vaak veel te zien. Denk maar aan bijvoorbeeld de Sinaï. Daar was donder, er was bliksem, er waren rookwolken. Vult u maar in. En als dan kinderen daarbij waren, dan konden ze aan de ouders de vraag stellen. Sterker nog, de Heer had het ook geboden dat die kinderen de vraag mochten en moesten stellen. Wat hebt gij daar voor een dienst? Wat zien wij hier bij de Sinaï? Wat zien wij daar als wij die stenen zien liggen daar in dat water? Wat is daar gebeurd, papa? Mama, kunt u mij wat meer vertellen over de betekenis van datgene wat ik hier mag zien? En zo ook aanstaande zondag, als de Heer het geeft in onze gemeente, als er het heilig avondmaal mag worden bediend. Dan is er, kinderen, iets meer te zien dan normaal gesproken. Er staat een tafel aangericht. Er is een kan met wijn. Er zijn bekers. Er is brood. Er ligt een doek overheen. Er staan stoelen omheen. Leeg als je binnenkomt. En dan zou je de vraag al kunnen stellen, wat hebt gij daar voor een dienst? Wat betekent dat toch? Wat gaat daar straks gebeuren? En als je dan mensen ziet komen die uit hun bank gaan en naar die tafel toelopen, die net nog gezongen hebben uit die machtig mooie psalm, ten dis geleid. En je ziet die mensen daar gaan zitten. En je ziet die dominee dat brood nemen en dat brood zo voor je ogen breken. Je ziet die wijn ingeschonken worden. Je ziet mensen die hun hand mogen uitsteken en daar brood in krijgen. Je ziet die mensen het eten. Je ziet aan hun gezichten dat er van alles met ze gebeurt. Je ziet misschien wel emoties, misschien wel tranen of juist een glimlach. Je kijkt daarnaar en je vraagt je af, wat hebben we hier toch voor een dienst? Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Wat brengt die mensen daar aan die tafel nu bij elkaar? Nou, ik zou vanavond willen zeggen, die mensen die daar samenkomen, die kun je wel de naam geven, Familia Dei. Dat betekent, dat is de familie of het gezin van God. Die daar aan de tafel zitten zijn broers en zussen. Dat is één familie en die hebben allen één vader. Die zijn allen niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren. Die kennen allemaal dat wonder in hun leven, dat ze door het woord van God zijn gebaard. Die zijn geboren geworden, ik moet zeggen, wederom geboren geworden. Die hebben allemaal in hun leven dat wonder meegemaakt, dat het woord in hun leven kwam. En dat woord, dat werd een baarmoeder als het ware. En dat woord, dat ging drijven, zoals weeën bij een vrouw, dat kindje uitdrijven tot de geboorte. Zo gaan die woorden van God gaan weeën vormen, die gaan uitdrijven en die gaan heen drijven. En dat zijn woorden aan de ene kant, wetswoorden om een tuchtmeester te zijn, om uit te drijven. En aan de andere kant zijn dat ook evangeliewoorden die eveneens uitdrijven en richting geven. En dat is alsmaar doorgegaan totdat al die mensen daar aan die tafel zijn gekomen tot die geboorte, tot die waarachtige wedergeboorte, uit God geboren. Door de totale onmogelijkheid heen, zoals het onmogelijk is als een kind geboren moet worden, zo onmogelijk is het als een kind van God geboren wordt. Door de onmogelijkheid heen. Door de weg waarin je zou zeggen, dat wordt je einde. Daar sterf je in, dit kan niet, en toch. God is doorgegaan door zijn woord en door zijn geest en heeft u, kind van God, wederom geboren doen worden. En toen bent u onderdeel geworden van die familie, van dat huisgezin van God. Toen bent u door de geest gedoopt. Gedoopt tot één lichaam. Eén lichaam waarvan Christus Jezus het hoofd is. In die familie is er één oudste broeder. De Heer Jezus Christus. En dat gezin vormt eigenlijk een lichaam. En in dat lichaam horen die delen allemaal bij elkaar. Kun je nooit los van elkaar maken. Ze zijn dan wel heel verschillend. In schoonheid, in gaven, in functie, in alles wat ze maar hebben. Zoals in een natuurlijk lichaam ook. Ja, de een is een pink en zeg je misschien, nou, die kun je best missen. En de ander is een wijsvinger of een arm of een voet. En vult u het maar in. Maar al die lichaamsdelen hebben elkaar ook zo hard nodig. Het is een familie van God. Gedoopt tot één lichaam. En wat heeft dat gezin? En dan wordt het al wat rijker en heerlijker. Hè? Ze hebben niet alleen een oudste broeder, de Heer Jezus, maar ook één vader. Ze zijn allen uit God geboren en hebben allen één vader. Zoals de Heer Jezus, of zoals de Heer het ook gezegd heeft bij monden van Paulus, ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Hoort u dat? Hoort u dat, wie het zegt, dat hij uw vader wil zijn, dat zegt de Almachtige. En ik hoor het mezelf weer zeggen, want ik zeg het zo vaak, en toch probeer ik dat iedere keer maar ja, weer te zeggen, dat wonder zo groot is. De grote schepper, hè? De Almachtige God, die met één woord te spreken heel die wereld geschapen heeft, en dat machtige firmament vol sterren, die God. Die Almachtige God zegt tot diegenen daar aan die tafel, die familie, die broeders, die zusters. Hij zegt, ik wil uw vader zijn. Zozeer zelfs dat de Heer Jezus het zegt in Matteüs 23. Jullie zullen niemand uw vader noemen op de aarde. Want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Zo innig, zo geheel is God de vader van dit huisgezin van God. En dat huisgezin, dat deelt ook allemaal in diezelfde weldaden. Bijvoorbeeld wat we lezen in Psalm 103. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dus al die mensen daar aan de tafel zondag, die daar zitten, die hebben één en dezelfde vader en die weten ook allemaal van dat ontfermende. Die weten dat ze een vader hebben die zo oneindig vriendelijk, genadig en weldadig is. Die zich ontfermt over zijn kinderen zoals een echte vader, een echte lieve vader, zoveel van zijn kinderen houdt. En zijn kinderen zo graag naar zich toe trekt. Of even op schoot neemt. Of zo graag even met dat kind een gesprek voert. Om het zo dichtbij te hebben. Zo ontfermt God zich over zijn kinderen. En hoort u wat ik zeg, met eerbied gesproken. Deze vader heeft zijn kinderen ook zo graag zo dichtbij. Zo nabij. Om ze even met eerbied gesproken aan zijn hart te drukken. Om even zomaar met hen te spreken. Zoals een natuurlijke vader van zijn kinderen houdt. En als zijn kinderen in gevaar zijn. Of als zijn kinderen het moeilijk hebben. Dan ontfermt zich een natuurlijke vader over zijn kinderen. Maar veel meer nog, God ontfermt zich over zijn kinderen. Dat is niet gezegd dat diegenen daar aan die tafel nooit iets ondervinden van Gods strengheid. Want deze vader heeft het gezegd, wie deze vader lief heeft, die kastijdt hij ook. Ja, een iegelijke zoon die hij aanneemt, zal hij ook geeselen. Dat is niet zomaar een pretje. Deze vader is zo liefdevol, dat hij soms zijn kinderen wil kastijden tot hun nut. Dat hebben al diegenen daar aan die tafel, in meer of mindere mate. Maar ook allemaal delen ze hierin. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Allemaal worden ze in meer of mindere mate door God de Vader vertroeteld. Ik hoop dat u er iets van meevoelt. Dit onbevattelijke. Dit onbeschrijfelijke. Waarom zou toch de Almachtige God zich bezighouden met mensen? Waarom zou de Almachtige God mensen willen vertroetelen? Zoals een moeder zo'n heel klein babytje vertroetelt en het tegen zich aandrukt en het liefkoost en er zachtjes tegen praat en het op alle mogelijke manieren bemint en lief heeft. Dit woord, zo vertroetelt God de Vader zijn kinderen. Waarom toch, zegt u, omdat hij met eerbied gesproken er zo ontzaglijk veel van houdt? Die eertijds duisternis waren, die eertijds vijanden waren, haters van God en van zijn volk, heeft God zo oneindig lief. Ik kan het niet vatten. Maar al diegenen, zondagkinderen, die daar mogen zitten, die zijn huisgenoten van God. Wat een woord. Die zijn ook allemaal zoals een vader voor zijn gezin zorgt, door kleding voor hen te kopen, of moeder doet dat, maar vader werkt daar dan voor, hè. Die kleedt die kinderen. Het is ook een eer voor een vader en ook een stuk van zijn zorgplicht dat zijn kinderen er netjes en goed gekleed bij mogen lopen. Doet de Heer ook met zijn kinderen. Lees dat in Ezechiël 16. Dat de Heer zegt tegen zijn kinderen, ik bekleedde u ook met gestikt werk. Ik schoeide u met dassenvellen. Ik omgordde u met fijn linnen, bedekte u met zijde, ik versierde u met sieraad, deed armringen aan uw handen en ketenen aan uw hals, een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht enzovoorts. De Heere bekleedt zijn kinderen ook, die daar zondag zitten, die zijn bekleed. Die hebben eens voor God gestaan, toen zij wederom geboren werden, werden zij naakt geboren, zoals ieder kind geboren wordt. Zij hadden geen bedekking voor Gods heilig aangezicht, maar zij zijn bekleed met die mantel der gerechtigheid. Dat is hen omgehangen door God. Ja, en dan één ding nog, tot slot, wat die kinderen ook allemaal weten, dat deze vader weet om goede gaven te geven. Degenen die hem daarom bidden. Die weten dat als zij in hun moeite, in hun ellende, als zij gebrek lijden of pijn of verdriet, dan weten zij, als zij tot hun vader vluchten mogen en tot de vader mogen roepen om hulp en bijstand, dat hij hen dat geven zal. De Heer Jezus zegt het zelf, hè? Als u die boos bent, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer uw hemelse Vader. Degenen die hem daarom bidden. Dan nu, we hebben zo wat dingen geschetst die dat gezin kenmerken. Onthoud in ieder geval dit, dat het allemaal degenen zijn die uit God geboren zijn, die daardoor familie zijn, die dezelfde oudste broeder en dezelfde vader hebben. En dan een van de dingen die ik zojuist al zei is dat God de Vader het verlangen heeft om zijn kinderen dicht bij zich te hebben. Zoals een natuurlijke vader dat ook verlangt, als de kinderen maar in de buurt zijn. Dat is dat zo fijn en zo warm en zo liefdevol. En hoe doet een natuurlijke vader dat veelal? Zeker als het in het gezin drukker wordt, als je kinderen ouder worden, het allemaal chaotischer wordt. De een moet werken en de ander moet vroeg weg en dan vult u maar in. Dan is met name die maaltijd zo'n mooi moment. Dat vader de maaltijd als het ware bij elkaar roept. Zegt, kinderen, we moeten toch in ieder geval, bijvoorbeeld op zondagavond en zaterdagavond, samen eten. En dan nemen we daar de tijd voor en dan kunnen we ook elkaar zien en spreken. Dan ontmoeten we elkaar in die gemeenschapsmaaltijd. Als vader en moeder, als broers en als zussen. Waar het in het natuurlijke leven gaat kwijnen, dan gaat de mogelijkheid ook weg om die verbinding en die band te voelen. En zo heeft de Heere dat ook gedaan. De Heere belegt maaltijden. Het liefst elke zondag, maar wij hebben in al onze rechtzinnigheid er 4 keer per jaar van gemaakt. Maar de Heere wil zijn volk ontmoeten aan de dis van het verbond. Hij wil eten, drinken en hij wil dat wij met hem vrolijk zijn, dat wij ons in hem verblijden, dat wij hem ontmoeten. En als je in de Heilige Schrift dan wat op zoek gaat naar die betekenis van die maaltijd, dan valt het op dat in de eerste plaats die maaltijd wordt verbonden aan het initiatief van God de Vader. Maar ook aan het initiatief van God de Zoon. In Matteüs 22 lezen we, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een zeker koning, dat is God de Vader, die zijn Zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden tot de bruiloft te roepen. Zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht, alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Voor wie is deze bruiloft bereid? Door een koning, voor zijn zoon, voor de oudste zoon, de oudste broeder, voor de Heer Jezus, maar dat moet in gezelschap met al die andere familieleden, met zijn kinderen. En daarom, als het zondagavondmaal is, dan is God de Vader de initiatiefnemer. Hij heeft gewild dat die maaltijd er zijn zou. En het is gedaan omwille van de Zoon. Maar dan, in Spreuken 9, lezen we opnieuw van een nodiging tot de bruiloft, of tot een maaltijd. En daar lezen we, de opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar 7 pilaren gehouden. Zij heeft haar slachtvee geslacht. Zij heeft haar wijn gemengd. Ook heeft ze haar tafel toegericht. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij nodigt op de tinnen van de hoogte van de stad. Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Hier zien we dus dat de roeper, de nodiger tot deze maaltijd, de opperste wijsheid is. Dat is de Heer Jezus Christus. Dus die maaltijd gaat uit van God de Vader, gaat uit van God de Zoon, om te ontmoeten. Wel, we begonnen er al mee, maar ik wil dat toch nog wat herhalen. Wat zie je dan zondag gebeuren, kinderen? Wel, als dan de Vader daar is, u zegt, dat zie ik niet. Nee, dat is waar. Maar God is de initiatiefnemer ervan. Als de Heer Jezus Christus er is, als de oudste broeder. U zegt, ik zie hem niet. Nee, maar degenen die genodigd zijn daar dan wel zichtbaar zitten rondom die tafel. Dan zien we toch de initiatiefnemer gaan tonen om wie het gaat. Namelijk, het brood wordt genomen. En dat brood wordt zichtbaar voor het oog van de gemeente gehouden. En dat is het brood wat wijst naar de Heer Jezus. En dat brood wordt niet alleen getoond, maar dat brood wordt ook gebroken. Als een heenwijzing om te laten zien dat het lichaam van de Heer Jezus Christus verbroken is. De prijs voor het aanrichten van deze maaltijd is hoog. Ik zeg het nog eens. De prijs voor het aanrichten van deze maaltijd is zo hoog dat het iemands leven heeft gekost. Als u daar zondag mag aankomen en mag plaatsnemen, dan zit u daar op kosten van een ander. Maar denk dan even door. Wat zijn die kosten dan? Wel, dat is het leven van Christus. De prijs die betaald moest worden opdat zondige mensen onderdeel konden en mochten gaan uitmaken van die familia Dei, van dat huisgezin van God, is de dood van de oudste broeder. Ik zeg dat misschien wel heel eenvoudig en het beeld gaat ook wel mank, hoor, dat begrijp ik wel, maar stel je toch eens voor dat je een vader en een moeder hebt die één zoon hebben. En die vader en moeder verlangen ernaar om andere kinderen te krijgen, maar dat kunnen ze niet. En daardoor kijken ze om naar een mogelijkheid om te adopteren. En als nou de prijs zou zijn voor die ouders om andere kinderen te adopteren, dat hun eigen enige zoon zou moeten sterven, dan zou je zeggen, dat doen ze toch nooit. Dat kun je je niet voorstellen, dat je je enige bloedeigen zoon zou opofferen om wildvreemden te adopteren, in het gezin aan te nemen. Nou, dat heeft God wel gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven, opdat er een weg gebaand zou worden, een plaats bereid zou worden aan dat heilig avondmaal, om onderdeel te worden van het gezin van God. Het heeft het leven, het lichaam van Christus gekost, maar ook zijn bloed. Als je zondag die rode wijn ziet die ingeschonken wordt in die beker, dan wijst dat heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Om die stoelen daar te kunnen neerzetten, om die plaatsen daar beschikbaar te stellen in de gemeenschap met God, moest Christus zijn bloed storten. Moest hij gegeeseld worden. Moest hij in de hof van Gethsemane kruipen als een worm en geen man, moest het bloed uit zijn poriën geperst worden. Moest hij aan het kruishout genageld worden, moest hij bloedend hangen in de volle zon. Wat een prijs, wat een onuitsprekelijke prijs om goddeloze, monsterlijke mensen die zo gemeen en zo zelfzuchtig en zo vijandig in elkaar zitten. Om mensen die God haten ten diepste aan die tafel te kunnen nodigen, daarvoor moest Jezus hangen aan een vloekhout in de brandende zon, in de afschuwelijke dorst, in de hitte, in de godsverlatenheid. Wie zou nog durven aankomen, ziende op de prijs die betaald moest worden voor die plaats? Begrijpt u nu dat Paulus in 1 Korinthe 11 waarschuwt om niet lichtvaardig, om zomaar gebruik te maken van dat heilig avondmaal? Om daar niet zomaar te komen zonder dat je het lichaam van de Heere kunt onderscheiden, zonder dat je besef hebt van de prijs van uw ziel, van de bloedstorting die moest voorafgaan aan deze beker en dit brood. Die druppels, hè, dat drinken, die rode wijn in die beker, die leiden ons weg naar de oorsprong van wijn. Immers, als je wijn wilt maken, moet je druiven persen. En die moet je zo uitpersen dat de sap eruit gaat. Dan blijft er van die druif verder eigenlijk niets meer over. Met eerbied gesproken. Zo is de Heer Jezus geperst. We horen hem uitroepen. Hè? Hoe word ik geperst? Tot het volbracht zij. Hij is geperst. Hij is uitgeperst. Totdat zijn bloed kon worden opgevangen om een drank te zijn voor dorstige zielen. Hoe is brood gemaakt? Brood wordt gebakken, toch? In een hete oven of in vuur? Hoe is de Heer Jezus het brood van het leven geworden? Door in het vuur van Gods toorn gebakken te worden. Dus als u zondag door Gods genade dat brood in uw handen mag nemen, dan moet u kijken en moet u zich beseffen, dit brood, dit kan ik en mag ik eten, als u daar goede gronden voor hebt, omdat Christus zich heeft laten verteren in de hitte en de gramschap van zijn Vader, deze wijn die ik hier mag drinken, dat is omdat Christus niet is weggelopen toen God de Vader hem begon te persen. Toen hij in de hof van Gethsemane zo geperst werd, zo uitgeperst werd, dat hij het uit moest roepen, kan deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan. Maar hij zei erachteraan, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader. Als het nodig is dat ik uitgeperst word, dat er niets meer van mij overblijft, om zondaren zalig te maken, Vader, doe het dan maar. Maar dat kan ik niet vatten. Kan ik niet vatten. En daarom is zalig worden is, misschien zeg ik iets raars, maar het is zoiets ontzaggelijks. Ik wijk heel even iets af van het beeld, maar even ter voorbeeld. Ik heb eens gedacht, als dan zo'n Israëliet gezondigd had, dan moest hij naar de priester gaan en dan moest daar een lammetje of een schaapje genomen worden en dan moest de hand gelegd worden op de kop van dat beestje, opdat je je zonde zou leggen op dat diertje en dan moest dat diertje geslacht worden. Als je je handen er niet op legde, hoeft het niet geslacht te worden. Maar als je je handen erop legde en je zonde als het ware symbolisch op dat beestje legde, moest het gedood worden. Die bok, hè, de grote verzoendag, die moest de woestijn ingestuurd worden. Dat beestje moest sterven van de dorst, van de warmte, opgegeten worden door het wildgedierte, omdat het volk hun zonde symbolisch op die bok gelegd had. Mag ik u vanavond eens vragen, herkent u dat, dat je als op je knieën gelegen hebt, met je zonde voor je ogen zwevend, en dat je het niet uit je mond kon krijgen, om het op Christus te leggen? Omdat je het niet hebben kon, dat die dierbare, vriendelijke, zonder zonde, reine zaligmaker, dit vel van mij zou moeten dragen. Begrijpt u dat? Dat zondag daar naartoe wandelen betekent dat je zegt, ik heb mijn zonde en mijn schuld op hem gelegd en daarom is hij om mijn overtredingen verwond. En daarom is hij om mijn zonde verbrijzeld. Daarom, toen hij daar hing in die helse pijn en smarten, was dat vanwege mijn zonde. Dan zou je toch wegkwijnen en wegzinken. U zegt in verwondering, ja ook. Maar toch ook in ontzetting. Waarom moest ik toch zo nodig zondigen? En waarom moest ik dit Christus aandoen? En daarom vraag ik het u vanavond, als u zondag naar het avondmaal wil wandelen, en u hebt nooit gezien dat uw zonde Christus de wonden hebben toegebracht, wat kom je dan doen? Wat wil je daar dan meemaken? Want dat brood wat u geschonken wordt, daarmee getuigt u dat u Christus het leven benomen hebt. Die wijn die u drinkt straks, daarmee getuigt u dat die hitte van Gods gramschap en toorn op hem uw schuld zijn. Dan vragen kattegezanten, waarom huilen mensen aan het avondmaal? Vinden ze dan raar? Ik begrijp die vraag wel, hè. Maar het is echt raarder als je niet bewogen bent. Het is toch iets ontzaggelijk als je daar zit, als die familia Dei, en je zit daar ten nagedachtenis van je oudste broer van deze familie, die zijn leven gaf voor jou. En die zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, kom maar samen, denk maar terug aan wat ik deed. Want geliefde vrienden, er is nog iets anders aan verbonden, als die druif Christus is uitgeperst. Dan ziet u wat God doet met zondaren. Dus dan ziet u wat uw lot was. U had moeten worden uitgeperst. U had moeten hangen aan het kruis. U had dorst moeten hebben. U had eeuwig moeten lijden. Maar hij heeft het op zich genomen. Dat is avondmaal vieren. ooit, de echo, dat deed ik voor u. Kun je het hebben? Kun je het hebben, zo'n zalig maken? Kun je het hebben dat zo'n dierbare persoon voor jou moet lijden? Begrijp je? Kijk, als we dit echt beseffen en dit echt enigszins doorleven, is het gedaan met al dat, ja, enthousiaste en al dat lichtzinnige. Dan ga je iets tasten, iets proeven van het gewicht van de zonde, maar ook van het gewicht van zalig worden. En nu begrijpt u opeens waarom er staat dat je onwaardiglijk kunt eten en drinken. Hoe denkt u dat u de toorn van God de Vader, de initiatiefnemer van deze maaltijd, meer kunt opwekken dan daar zomaar te gaan zitten? Te doen alsof het de zoon van deze vader niets gekost heeft. U komt zomaar aan. U neemt zomaar deel. U loopt zomaar weg. En de vader kijkt ernaar en zegt: heb ik daar mijn zoon uren voor zien hangen aan een kruis? Ziet u? Daarom, dat onwaardiglijk eten en drinken gaat zeker ook over degenen die Christus niet kennen. Die horen daar niet aan te komen. Maar lees dat maar na, ook in de kanttekeningen. Er is ook een gevaar voor Gods kinderen dat ze zonder behoorlijke voorbereiding tot dit avondmaal komen en daarmee God beledigen. Als aan u niet te zien is wat het gewicht is van het offer van Christus, dan begrijpt u toch wel dat u daarmee de Vader die zijn Zoon gegeven heeft vertorend en beledigd. En daarom is het zo goed, mijn lieve vrienden, om in zo'n week van voorbereiding daar maar wat avonden aan te wijden. Kan echt zoveel kwaad niet. Om gedurig maar erover na te denken en te bepeinzen. En eigenlijk bedenken zijn zonde en zijn vervloeking, wat we ons waard gemaakt hebben, maar ook wat het Christus gekost heeft. Maar nog iets moois, wat ook zo mooi is. Je leert zoveel als je kan kijken. We zijn van die haastige mensen, ik ook, hoor. Altijd haast en druk. Maar we moeten leren te vertragen en te kijken. Want als je dan zondag die dienaar, de dominee, ziet staan, hè, met dat brood in zijn handen, hè, is dat dan niet een soort type en beeld van God de Vader, die zijn zoon in zijn handen neemt en zijn zoon verbrijzelt voor u? En als die dominee dan zijn hand uitstrekt en dat brood schenkt aan zo'n zondaar, ziet u daar dan niet die gevende liefde van God de Vader, dat hij zijn eigen lieve zoon heeft overgegeven? Zie je die aanbieding niet? Dat welmenende aanbod van zijn eigen lieve zoon in die schenking? En zie je dan aan de andere kant, moet je zondag goed kijken, dan zie je zo'n avondmaalganger, een van die familieleden, zie je zo die hand uitsteken. En dan zie je die aanneming, zo mooi, hè? Die schenking van God, van zijn lieve zoon. En dan die aanneming om hem aan te mogen nemen. Dan zie je een soort schildering van wat waarachtig geloof is. Dat is Christus met al zijn weldaden aannemen, ontvangen. Hij de mijne. Om dan dat brood ook... Ach, misschien wil je er nog even naar kijken en wil je het weer in laten werken, dat ontzaglijke wonder. Waarom ontvang ik dit in deze hand? Deze hand waarmee ik zoveel gezondigd heb, zoveel mee gedaan heb wat ik niet mocht doen. Waarom mag ik in deze vuile hand dat reine brood van Christus lichaam ontvangen? Maar dan ook het te mogen eten. Ook dat is zo vol van betekenis. Om hem tot u te mogen nemen. Om zoals uw tanden dat brood verbrijzelen, zo is hij verbrijzeld voor u. En zoals u dat brood mag doorslikken en het mag worden opgenomen, die voedingsstoffen worden opgenomen in uw lichaam, let erop hoor, zo waarachtig wordt uw ziel gevoed door het brood van het leven. Dat is echt zo. Echt zo. Calvijn zegt, zoals een natuurlijk mens niet leven kan zonder brood, kan een gelovige niet leven zonder dit brood des levens. U zegt, ja, geestelijk, nee, in het avondmaal. De Heere heeft zo'n wonderlijke voeding, zo'n wonderlijke gave verbonden aan dat sacrament, hè, dat je van dat kleine stukje brood soms nog wekenlang mag ervaren dat het geloof versterkt is, dat je hart verlevendigd is, dat de liefde weer is verwakkerd en dat je wekenlang soms mag ervaren dat de boze zondelusten lekker wel weg, dat je eigenlijk maar één ding voor ogen hebt, Christus alles. Dat ligt erin. Niet in dat brood zelf hoor. En ook niet omdat dat dan verandert in het lichaam van Christus, nee. Maar omdat de Heere gewild heeft dat aan dat eenvoudige brood, in die gelovige aanneming en die gelovige toe-eigening, de ziel versterkt wordt. Wie en zich in de voorbereiding werkelijk heeft voorbereid en werkelijk biddend en smekend gezocht heeft om dat wonder van het avondmaal te mogen verstaan. En wie werkelijk als een doodschuldige doemeling tot die tafel is gekomen en van dat brood heeft mogen eten en van die wijn heeft mogen drinken, die heeft ook wel eens werkelijk ondervonden hoe je hart verlevendigt en het geloof versterkt mag zijn. En diegenen begrijpen wel dat je dat eigenlijk iedere zondag moet doen. Echt waar. Je hebt het zo nodig, zo nodig, zo nodig. Ook hierom, hè, omdat me dan straks belijden en zeggen dat ik van nu voortaan heilig voor de Heere wil leven. Maar ach, lieve vrienden, dan hou je nog geen week vol. Dus dan moet je volgende week weer zeggen. En de week erop weer. Ik weet wel, het is in onze kerken zo, 4 keer per jaar, laat het maar zo zijn. Maar toch, als je de rijkdom ervan geproefd hebt, is het toch jammer. Is het toch jammer. Als er nou zoveel in zit en het zoveel brengen mag, och, zegt u, wie het ik derwaarts weer geleid. Misschien zegt er vanavond iemand, ik heb nou al zoveel moois gehoord, maar ik begrijp eigenlijk helemaal niet zo goed dat u helemaal niet zegt over de aanvechting en de strijd en de twijfel of ik wel aan mag gaan. Hoe zit dat dan? Ik zal niet zeggen dat dat er niet is, alleen begrijpt u, wij zijn zoveel met onszelf bezig. Mag ik aan? Kan ik aan? Durf ik aan? Wat zullen de mensen ervan zeggen? Enzovoorts. Maar daar gaat het nou net niet om. Weet u het nog wat ik aan het begin zei? God de Vader is de initiatiefnemer. Hij wil het doen. De Heer Jezus is de initiatiefnemer die zegt, ik heb zeer begeerd dit avondmaal met u te eten. Dus het gaat even niet over u en over mij. Dat is een wonder, hè? Het gaat zo vaak wel over u en over mij. Dus u zegt, ik durf niet. Ja, dat is niet zo belangrijk. Als het zondag klinken mag, de meester is daar en hij roept u, dan zegt u, ik durf niet, maar wat is nu belangrijker, of u durft of als de meester roept? Als de Heer Jezus zegt, ik heb zeer begeerd het avondmaal met u te eten, u zegt, en ik voel helemaal geen begeerte, ja, wat is dan belangrijker? De begeerte van hem die roept, of dat u een levende begeerte hebt? Ziet u, dus ik wil daar niet al te veel ruimte voor geven, niet al te veel voeding aan geven. Laten we nu maar eens, is er nou eens naartoe mogen leven met deze les. Nogmaals, het hele avondmaal gaat niet over u en niet over mij, maar het gaat over de Vader en over de Zoon. Kort een paar trekken. Wat ontvangen diegenen die daar aan die tafel zitten, wat ontvangen zij daar? Ten eerste is het zielenvoedsel. In Johannes 6 zegt de Heer Jezus, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Niet alleen maar een beeld, maar het is waarachtig, werkelijk een spijze en werkelijk een drank. Om ons, zegt Calvijn, in het geestelijke leven te onderhouden, moeten onze zielen gevoed worden door een spijze die beter en kostbaarder is dan natuurlijk voedsel. En daarom geeft ons de Hemelse Vader in zijn zorg om ons te voeden geen andere dan brood en wijn. Een tweede, dus ten eerste is het voedsel voor de ziel, dat zei ik al. Maar het tweede is het tot versterking van de gemeenschap met Christus. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die, zegt de Heer Jezus, blijft in mij en ik in hem. Dus zoals in een natuurlijk gezin, zoals ik zei, die maaltijd zo belangrijk is om die onderlinge gemeenschap en die banden in stand te houden, maar een klein beeld, hè. Zo is het voor de Heer Jezus ook. Hij wil met u eten en met u drinken, opdat die gemeenschap sterker mag worden. Opdat u in hem zou blijven. Want buiten hem is geen leven, maar ook geen vrucht. En daarom moet u eten en drinken, dicht bij hem zijn. Nog iets. Het avondmaal versterkt het geloof. Maar ook, het geeft ons ook onderwijs. Het is eigenlijk, een sacrament is altijd een zegel of een onderpand. En dat heb ik al vaker gezegd, maar ik geef het u toch mee. Als u daar mag zitten zondag op goede gronden, en het brood wordt u in de hand gelegd en u kijkt daarnaar, is dat stukje brood van Gods wegen een teken en zegel? Dat zo waarachtig als u dat stukje brood daar in handen hebt en eten mag, zo waarachtig als dat is, zo werkelijk zijn uw zonden vergeven. En zo waarachtig als u dat die wijn drinken mag en je voelt het je lichaam instromen, zo waarachtig als dat gebeurt, zo waarachtig zijn uw zonden vergeven. Het is als een zegel. Hij maakt het vast en zeker. En daarom is het avondmaal ook nodig om toe te nemen in de zekerheid van het heil. U zegt, ja, maar heb je toch ook de prediking voor? Dat hoor je toch ook in de preek. Ja, maar Calvijn zegt, wij zijn zo ongelovig, zo grof, zo eenvoudig, zo dom eigenlijk, dat we zo vaak aan alleen het woord niet genoeg hebben. Dat is een klein kind. Ik weet iets uit te leggen aan dat kind. En je hebt het al 4 keer verteld, maar het kind snapt het niet. Dan pak je een stukje papier en een stift en dan ga je tekenen voor dat kind. Dan kijk, hij is zo kind. En ik is, oh ja, dan begrijp ik het. Zo ook geestelijk. De Heer zegt, het bloed is gestort tot een verzoening van al uw zonden. En dat zegt hij 52 zondagen per jaar. 104 keer per jaar, alleen al op zondag. En u begrijpt het eigenlijk niet, hè? U zegt, is dat toch? Ik vat dat niet. Dat de Heer goed aan. Dan laat ik het ook wel zien. Kijk, als een klein kind. Kijk, zoals die wijn vloeit, zo is dat bloed uit de Heer Jezus gestroomd. En zo waarachtig als je die wijn mag drinken en die wijn je natuurlijke lichaam mag versterken, zo versterkt het bloed van de Heer Jezus Christus u, gelovigen. Het is alsof de Heer zo laag afdaalt, zo vriendelijk, hè? Onbevattelijk. Hè? Alsof hij door zijn knieën gaat, zo heel laag van ons toe en zegt, kijk nou eens. Daarom moet je kijken zondag, kinderen. Als je klein bent, ga je wel op de bank staan dat je het kan zien, maar je moet het zien. Je moet kijken. Wat gebeurt er toch? En dan vragen, als papa of mama eraan mag gaan, dan zeg je, pap, mam, wat gebeurde er nou? Wat is dat nou daar aan het avondmaal? Kun je het vertellen? Toch? Ja. En dan nog iets. Nog twee dingen. Dan moeten we eindigen. Ik zie dat de tijd al bijna voorbij is. Twee dingen. Er gaat ook aan het einde, gaat dan de beker rond. En die noemen we ook wel de beker der dankzegging. Nou. Naar alles wat ik gezegd heb. Als de Heer Jezus dan zegt, dit mijn lichaam breken. En dit mijn bloed vergieten. En dit de schenking daarvan aan u. En dit de voeding van uw geloof deed ik voor u. Zou je dan niet dankbaar zijn? Zou je dan niet al je geloften hem betalen? Zou je dan niet die beker der dankzegging opnemen en hem loven en danken en prijzen? Moet je eens goed kijken, misschien zie je dat zondag wel, dat sommige mensen aankomen zo timide, zo bedrukt. Begrijpelijk hoor, want ze liggen midden in de dood en dan moeten ze naar voren komen met al die zonden en ellende. En dan zie je ze brood nemen en soms zie je ze bijna een soort twijfelen van, durf ik het wel te nemen en toch, ze kunnen niet anders en ze drinken. En dan zie je ze soms, het eind van de avondmaalsbediening, als er nog een psalm gezongen wordt, zie je ze verheugd en van zorg ontslagen, hem dienen en hem loven en danken, die hun blijdschap geeft. Dat is de dankbaarheid, de beker der dankzegging. Calvijn zegt, tot een erkenning van die grote goedheid jegens ons. En dat laatste. De Heer Jezus heeft dat avondmaal ingesteld nog met een laatste doel. Namelijk, opdat wij in broederlijke liefde zouden toenemen. Dat beeld is zo mooi in het formulier, hè? Zoals uit vele beziën, vele druiven, één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt. Dus in zo'n wijnpersbak, kinderen, liggen misschien wel 1000 druiven, hè? En daar worden die druiven worden gepest en getreden. En daar komt allemaal sap uit. En al die sap komt bij elkaar. En je kan niet meer zien welke sap van welke druif was. Het is één drank. Zo, zegt de Heer Jezus. Zo vloeien de gelovigen. Terwijl zij communiceren, communie, gemeenschap oefenen met de oudste broeder en met elkaar. Zo vloeien zij in één. En dan is er geen individu meer. En niet meer ik en jij, maar dan is er een wij, één lichaam, één geest, één hoofd, één Christus, één liefde, één hartelijke dankbaarheid, één verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven. Nou, dat is nog een extra reden, hè, om het nog maar eens te zeggen. Dan kunnen we maar elke zondagavond maar houden, want we hebben zo weer ruzie, hè. We maken zo snel weer ruzie. Dat we elke zondag eigenlijk wel avondmaal nodig hebben. Om weer vermaand te worden. Om samen te vloeien. Om één drank te worden. Word nou toch één in de liefde. En één in de geliefde. Nou, wat een onderwijs. Wat een onderwijs. We zijn één lichaam. Zoals wij één brood deelachtig zijn. Zoals uit één meel één brood gebakken wordt, zo zijn de gelovigen één. En daarom moeten wij door de broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks, die eenheid, hè, niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Dus dat moet blijken maandag. Ja, nu al, maar maandag zeker. Toch? Dan zeggen ze, nou, die is zeker aan het avondmaal geweest. Je merkt het aan alles. Zo'n liefde en zo'n verlangen om de Heere te dienen. En zo'n verlangen om elkaar te dienen. Wat een lessen. Wat een lessen. En daarom, wij hebben dit nodig. Heel vaak. Omdat we zo weinig leren. zo dom zijn, zo twijfelachtig zijn. Kort, ik moet toch nog een paar dingen zeggen tot voor we gaan eindigen. Dat kan niet anders. Er is wel zelfonderzoek nodig voor aanstaande zondag. En ik zal dat kort maken. Ik zal het ook wel toesturen, kunt u het lezen. Ten eerste moet u weten wie u bent. En daarom moet u uw zonden en vervloeking bedenken. Ik heb eens een lezing mogen geven op de ruilkring in onze gemeente. Toen zei Ruil zo mooi, je moet in stilte tegenover je zonde gaan zitten en ernaar kijken. Niet wegrennen, niet druk doen, kijken. Op je in laten werken, wie je de afgelopen tijd bent geweest. En weet je wat er nou gebeurt? Dan word je bang. En Calvijn zegt, daaraan moet je naar God kijken, zegt hij. U zegt, ja, voor zijn genade. Nee, voor zijn rechtvaardigheid. Hij zegt, dan word je nog banger. Hij zegt, dan gaat het van binnen, gaat het folteren. Hoe kan ik met deze zonde voor die God bestaan? Hij zegt, en dan moet je naar je lichaam kijken, zegt hij. Hoe broos het is. En dat je ieder ogenblik kan sterven. En dan sta je met die zonde voor die God. Hij zegt, en dan word je wanhopig, toch? Waar moet ik blijven? Hij zegt, en dan, in die weg, steeds weer opnieuw, wil de Heilige Geest ons leiden. Om ons uit deze grote droefheid en angst, en terwijl de Satan ons aanklaagt en de dood ieder uur wenkt, wil hij ons op de Heer Jezus wijzen. Om te zien hoe hij onze misdaden en zonden wil uitdelgen. Dat is opmerkelijk, hè? Dat zijn we niet zo gewend, hè? We zijn wel gewend om te horen dat je overtuigd moet worden van zonde. En dat je dan de Heer Jezus nodig krijgt. En dat je het met Gods recht eens moet worden. Dat je verloren moet gaan met alles van jezelf. En dat je Christus moet ontvangen uit de handen van God. Om zalig gesproken te worden. Verlost te worden van zonde en schuld. Ja, dat is heerlijk. Dat is goed. Maar dat is steeds weer Gods weg. Ook voor ieder avondmaal. Wees maar niet bang om de zonden eens te bezien. En wees maar niet bang als je onrustig wordt van binnen. En zegt, maar dan lig ik midden in de dood. Ja, opdat je zondag weer komen mag. Terwijl je midden in de dood ligt. Geen enkele gerechtigheid in jezelf kunt vinden. Moedeloos bent tot het ooit nog beter wordt en dan moede, arm en naakt naar het avondmaal. Kom ik om, om het wonder te beleven van die schenking, van die deelachtigmaking, van die volkomen gerechtigheid in Christus. Dat is het leven van het geloof. Ook in de week van voorbereiding is het zo nodig dat we een mishagen aan onszelf zullen hebben. Dat we onszelf weer opnieuw recht zullen leren kennen. Om te gaan hijgen naar het avondmaal. Dan gaat het niet meer over de vraag of ik het durf. Zie je zo tegenop? Nee, dan ik hijg ernaar. Geef me de Heer Jezus weer of ik sterf. Geef me dat brood in handen dat ik het zien mag. Dat mijn zonden waarachtig vergeven zijn. Want als ik naar mezelf kijk en naar mijn zonden, dan ontvalt me alle hoop en alle moed. En daarom... Ja, het is zo paradoxaal, hè? Om met vergeven zonde toch iedere keer weer tot Christus te vluchten. Iedere keer weer bij dat avondmaal terecht te komen. Met niets in je handen. Om de rijkdom van zijn genade te mogen ondervinden. Psalm 23 zegt het, gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Een week van voorbereiding. Enerzijds, zie op uzelf en vrees. Anderzijds, zie eens en hoor eens het verlangen van uw oudste broeder. Als u kind van God mag zijn, zie dan eens hoe hij zeer begeert, hoe hij er zeer naar uitziet om u weer te ontmoeten. En daarom, hij zegt niet, als je het nou durft, als je het nou fijn vindt, doe het dan. Hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. En dan zult u deze wijn nieuw drinken, in de hemelse heerlijkheid. Nee, dan zult u nooit meer hoeven blikken op uw zonde. En nooit meer te hoeven vrezen om nog eeuwig om te komen. Dan is alles vrede, is het Christus alles en in alle. Maar hier blijft het een strijd. Een strijd met een zeker goed einde, maar toch een strijd. Laten we eindigen. Heere, dierbare, heilige, machtige Vader, wat heeft u toch bewogen om op aarde maaltijden aan te richten, om gemeenschap te oefenen met zondaren? Wat heeft u bewogen om uw eigen lieve zoon te slachten, om een maaltijd te bereiden voor vijanden? Heere, wij bidden van u, geef ons een week van voorbereiding. Mogen we zo heen leven, in die wonderlijke tweeledigheid. Enerzijds bevend en sidderend, want wie zijn wij? En anderzijds zo uitzien. Zo verlangend, want wie bent u? En mag het dan zondag zijn aan de tafel, dat dat eerste helemaal weg mag vallen. En we onszelf niet meer hoeven zien, maar Jezus alleen. Heer, ik bid u, bind samen wat samen hoort. Geef dat mag leven als één lichaam, wat één lichaam is. We maken zo snel ruzie, we begrijpen elkaar zo vaak zo slecht. We verwachten zo vaak dingen van elkaar, die we dan niet zien. O Heere, geef toch, dat door uw liefde we samen gebonden mogen worden. Om zondag te mogen zitten en dat mensen het mogen zien en zeggen, zie eens, hoe lief ze elkander hebben. Heere, vergeef al het onze. Dank voor wat u gaf. U bent zo oneindig vriendelijk. Ik begrijp het niet, Heere. Maar laat dat het wonder zijn. Om eeuwig uit te wonderen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot. Uit Psalm 133. Het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, vers 3.